Goedemiddag gemeente en gasten, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat onze eigen predikant dominee Van der Ree voor en de schriftlezing in deze dienst is Lucas 12 vers 13 tot 34. Het thema vanmiddag is geven maakt rijk. De collecten van vandaag zijn voor diaconie, kerkelijke kas met name Theologische Universiteit en het bouwfonds. En de diaconale collecte is onder andere bestemd voor pastoraal diaconaal centrum De Herberg. Een extra gift hiervoor kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie. We beginnen deze dienst nu met het zingen van Psalm 113 vers 3 en 4 en ik wens u allen een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 24, het eerste en het tweede vers. De aarde en alles wat ze geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom van de Heer. Het zal in deze dienst gaan over het achtste gebod, u zult niet stelen. En met deze psalm zingen we dat alles wat ook wij hebben en bezitten, niet van ons is zozeer, maar dat we het hebben ontvangen uit de hand van hem, van wie alles het eigendom is. Psalm 24, vers 1 en 2. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen, alle die dat nu wereldwijd doen en ook in het verleden hebben gedaan, belijden wij ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En wij stemmen daarmee in met het zingen van Psalm 73, het 14e vers. Ieder van u spreekt in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten we eerst met elkaar bidden om de opening van Gods woord voor ons hart. Heren, zo zijn we hier in uw naam aanwezig. U, Heer Jezus Christus, bent het die uw kerk verzamelt uit alle volkeren en natiën. En die kerk verwacht het van u. Die zoekt de weelde en het geluk niet elders, maar bij u. In uzelf, Heer Jezus, en in het evangelie van uw heerlijke naam. Wij danken u dat u ons zo samenbrengt, ook vanmiddag. Dat we voor de tweede keer vandaag naar de kerk mochten komen. Dat we ook thuis meeleven. En wij danken u, Heren, voor wat u ons geeft in deze momenten. De rust die u ons geeft. Dat we even ons mogen afzonderen, ons mogen heiligen en samen mogen komen met uw gemeente. Dat we even worden apart genomen door uzelf. En dat u ons ook vanmiddag de weg wil wijzen die ten leven leidt. En Heren, dan willen we u bidden of u zelf aanwezig wilt zijn bij de opening van uw woord. Kom met uw Heilige Geest in ons midden. Wilt u de rijen doorgaan zoals we hier zitten vanmiddag? En wilt u ons hart openen en ons aanraken door uw Heilige Geest, opdat het woord van u vanmiddag door ons gehoord zal worden en ook ontvangen zal worden? Heere, wilt u uw werk doen? De Heilige Geest maakt van deze plek toch een werkplaats, waarin u onze harten wil vormen en onze levens wil vormen. Onze wil en ons verlangen wil buigen, zodat het u de eer zal brengen. En al meer de eer zal brengen. Heren, we bidden u, wilt u deze dienst daarvoor ook gebruiken, wanneer we met elkaar mogen luisteren naar wat u gezegd hebt toen u aan uw volk Israël ook het 8e gebod gaf. U zult niet stelen. Heren, breng ons op de toonhoogte van dat gebod, dat we het niet alleen maar zien als een regel, een verbod, maar ook juist als een gebod en een aansporing om dat te doen wat goed is. Waarmee we juist u en onze naasten mogen dienen. Heilig zo zelf, Heren, ons leven. Opdat wij u, Heer Jezus, navolgen, ook in de praktijk van elke dag. Wij bidden nu voor uw kerk wereldwijd. Wilt u het werk van zendelingen zegenen en van evangelisten? Wilt u uw kerk bouwen, Heren, ook in die regio's en in die landen waar ze wordt vervolgd? Wilt u als een muur van bescherming om hen heen zijn? En als we soms ook horen, Heren, hoe in Noord-Korea christenen worden omgebracht, wij bidden u, ontferm u toch. Ontferm u over de nabestaanden, maar ontferm u ook over dat land en ook over de daders. Heren, wilt u hen toch bekeren tot u, opnieuw geboren doen worden? Heren, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan het werk van evangelisatie ook in ons eigen land. Als we horen, Heren, dat steeds minder mensen u toebehoren. Als de secularisatie verder gaat. Heren, wilt u dat een halt toeroepen? En rust u ons toe door uw Heilige Geest en door uw woord, om in een samenleving die van u niet wil weten, het getuigenis van uw naam helder en krachtig te laten klinken. Heren, wij bidden u voor de situatie in Oekraïne. Wees u met de bevolking daar, wanneer er ook zulke verschrikkelijke berichten naar ons toekomen over moordpartijen. Heren, wilt u toch vrede geven? En wilt u alstublieft geven, heren, dat ook uw kerk daar haar werk mag doen, haar roeping mag verstaan. Geef dat er ook middelen zullen zijn om die roeping te kunnen uitvoeren. Heren, wij willen u danken voor de vrijspraak van dominee Kort. We danken u ook voor de vrijspraak van Finse politicus Räisänen, wanneer zij beide op hun eigen manier en in hun eigen omgeving de Bijbelse boodschap ook in de samenleving willen laten klinken. We danken u dat hieruit ook zichtbaar wordt dat die ruimte er is en blijft. Heren, we willen u bidden of u ook daarin wil voorzien, ook in ons eigen land, dat we als kerk en als christen de bazuin van uw woord zuiver mogen laten klinken. Heren, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan een ieder die een taak heeft in deze dienst. Wilt u hem of haar geven wat nodig is? Laat het mogen gebeuren tot eer van u. En dat we zo samen een dienst mogen ontvangen uit uw hand, waarin we aan uw voeten komen, Heere Jezus, en ons hart wordt opgeheven tot u in de hemel. Hoor zo naar ons gebed, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, kennen jullie het verhaal van koning Midas? Het is niet echt gebeurd, het is een oud verhaal uit het oude Griekenland. Koning Midas, die mocht op een dag een wens doen. En hij wenste, hij zat er een tijdje over na te denken, maar toen dacht hij, weet je wat ik wens? Ik wens dat alles wat ik aanraak in goud verandert. En zo gebeurde het. Hij probeerde het uit. Hij zag een stoel van hout gemaakt. Hij legde dus een hand op en in één keer de hele stoel van blinkend goud. Dat was leuk. De tafel. Hij raakte hem aan en in één keer blinkend goud. Prachtig. En hij ging zijn hele paleis door en alles wat hij aanraakte werd van kostbaar goud. Toen kreeg hij honger. En hij gaf zijn bediende de opdracht, maak het eten voor me klaar. En ja hoor, even later stond er een grote tafel klaar van goud, met daarop allerlei heerlijk eten. En koning Midas wilde gaan eten, dus hij pakte iets van de schotel. Maar wat was dat? Het werd van goud. En hij beet er zijn tanden zowat op stuk. Hij pakte iets anders en ook dat veranderde in goud. En hij raakte in paniek. Wat moest hij doen? Nou, de wens die kon nog ongedaan worden gemaakt. En dat gebeurde. Koning Midas leerde zijn les. Dit was geen goede wens dat ik alles maar van goud wilde hebben. Maar in de plaats van dat hij dat dan alles zou veranderen in goud, kreeg hij wel twee ezelsoren. Want als je altijd maar wilt hebben en hebben en heel rijk wil worden en daar alles voor doet, ja, dan ben je eigenlijk zo dom als een ezel. Nou, jongens en meisjes, we gaan in de Bijbel lezen dat de Heer Jezus ons er ook voor waarschuwt tegen hebzucht. Het gaat vanmiddag over het 8e gebod. En dat hoor je elke zondagochtend. Dan lezen we in de 10 geboden, u zult niet stelen. En dan denk je misschien, nou ja, Dat is inderdaad niet goed dat je niet zomaar mag stelen. Hè? Je mag niet een winkel binnenlopen, iets pakken en zonder te betalen naar buiten. Dat is stelen. Maar de Heer Jezus die laat ons vanmiddag zien dat het niet alleen maar daarom gaat, maar ook om hoe wij nou met al die dingen omgaan. Ben jij iemand die altijd maar meer wil hebben en hebben en hebben? Is dat belangrijk in je leven? Dat is zonde als dat zo is. Daar heb je vergeving voor nodig. Hij wil graag dat we alles wat we ontvangen ook zien als gekregen van hem. Zodat we er niet aan vastzitten, maar dat we het mogen gebruiken voor hem, voor de eer van de Heere en voor de eer, het helpen van de mensen om ons heen. We gaan met elkaar lezen, gemeente, uit Lucas 12, vanaf vers 13 tot en met vers 34... Lucas 12 vanaf vers 13 tot 34 en we zingen daarna uit Psalm 49 vers 2 en 3. En iemand uit de menigte zei tegen hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem: Mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. En hij zei tegen zijn discipelen: Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten zult, of over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven. Ze zaaien niet en maaien niet. Ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur en God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd? Let op de lelies, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet en ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, hoeveel te meer u, kleingelovigen? En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult, wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het koninkrijk van God. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten. Een schat die niet opraakt in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Als antwoord op de verkondiging zingen wij uit Psalm 62, vers 7 en 8. We luisteren naar de betekenis van het achtste gebod voor ons leven. En dat wordt ons ook uitgelegd in zondag 42 van de Heidelberger Catechismus. Je zult misschien zeggen, we slaan nu toch wat zondagen over. Nou, ik heb met dominee Mulder afgestemd dat hij het tweede gedeelte van zondag 40 en ook zondag 41 zal behandelen. Dus die heeft u nog te goed. We lezen zondag 42, vraag en antwoord 110 en 111. Wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen het stelen en roven, dat de overheid straft, maar hij rekent ook als diefstal alle sluwe streken en listen, waardoor wij het bezit van onze naaste in handen trachten te krijgen. Het zij met geweld, of schijn van recht, of door het vervalsen van gewicht, maat, waar en munt, met woeker of door enig middel dat God verboden heeft. Hij verbiedt zowel alle gierigheid als alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Wat gebiedt God in dit gebod? Dat ik het belang van mijn naaste naar mijn vermogen bevorder en hem zo behandel als ik zelf behandeld zou willen worden. En bovendien dat ik me trouw inspan om ook de behoeftigen te kunnen bijstaan. Tot zover zondag 42 van de catechismus. Thema voor de preek is geven maakt rijk. Tweetal gedachten, niet stelen, maar delen. Gemeente van Christus, vanmiddag gaat het dus over God en geld. Of God en ons goed, onze goederen. Hebben die twee wel wat met elkaar te maken? God en geld, scheelt twee letters, maar het lijken toch twee volstrekt verschillende werelden. Gods koninkrijk aan de ene kant, dat koninkrijk dat je binnengaat langs de smalle weg door de nauwe poort, en aan de andere kant ons geld, ons bezit, ons consumeren. En ook wat we bezitten aan talenten, aan mogelijkheden die we hebben. Of juist ook het gebrek, het tekort, de schaarste aan spullen, aan goederen, als je het niet zo breed hebt. Hebben die twee iets met elkaar te maken? Dat is ook iets wat bijvoorbeeld de fariseeën zeiden dat dat niet zo was. Zijn dat al een keer tegengekomen. Die hadden een speciaal woord voor geld. En alles wat met geld te maken heeft, dat was de onrechtvaardige mammon, zeiden ze. En daarbij bedoelden ze, je kunt met geld en goed, ja, daar kun je eigenlijk geen eer aan behalen voor God. Geen rechtvaardigheid kun je eruit halen, terwijl dat hetgene was waar ze altijd naar op zoek waren. Want je moest immers rechtvaardig leven voor Gods aangezicht. Nou ja, met je geld, ja, dat is een noodzakelijk kwaad, daar kun je eigenlijk niks mee. Dat zeiden de fariseeën. Onrechtvaardige mammon. En zegt Jezus het eigenlijk ook niet in Lucas 12. Als hij die gelijkenis vertelt van die rijke dwaas, die man is een rijke boer, die heeft veel landerijen en het gaat hem voor de wind, de oogst is groot en op een zeker moment kan hij gewoon alle opbrengst niet meer kwijt, hij kan het niet meer opslaan. Dus hij zegt, weet je wat, ik zal mijn schuren afbreken en dan bouw ik de grotere voor in de plek. En zo doet hij. En dan zal hij tegen zijn ziel zeggen, let u op hoe dat er staat. Hij zegt het tegen zijn ziel. Zeg maar zijn diepste innerlijk. Ziel, u hebt vele goederen. Voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Hij kan gaan rentenieren. En je hoeft je nooit meer bezorgd te maken. Maar één ding had zijn ziel niet. En dat was rijkdom in God. En dan zou je vanmiddag kunnen concluderen als je dat Jezus hoort vertellen. En hij houdt ons natuurlijk daarmee een spiegel voor, dat begrijpt u. Ja, daar gaat het dus om. Dat je rijk bent in God. En al dat geld en al dat bezit, ja, daar kun je verder niks mee. Dat is een noodzakelijk kwaad. Het zij zo dat het er is en dat we het nodig hebben om onze boodschappen van te betalen. Maar gemeente, nou weten ze het al op het zendingsveld. Een lege maag heeft geen oren. Je kunt op het zendingsveld het evangelie gaan preken en wijzen op de Heer Jezus als het levende brood dat je echt nodig hebt. Maar als je hoorders op die dag geen brood hebben om te eten op hun bord en dat ze het niet aan hun kinderen kunnen geven, dan gaat er iets geweldig mis. Zending en hulpverlening horen bij elkaar. En dat is gemeente omdat ten diepste God en geld ook iets met elkaar te maken hebben. Dat zijn geen twee gescheiden werelden. De gemeente, de Heer Jezus en ook het achtste gebod wil ons nou juist de weg wijzen hoe we ermee omgaan. Het achtste gebod zegt iets over uw portemonnee en uw bankrekening. En je kunt een houding hebben, als u dat zo hoort, van ja, wacht even dominee, maar daar blijven ze vanaf. Dat is van mezelf, hè. Zelf verdiend. Hard voor gewerkt. Dus wat ik in de winkel koop, dat bepaal ik. Niet over na te denken verder. En wat ik, de vakantie die ik boek, dat doe ik op mijn gevoel. De kosten die ik maak. En hoe je je zaken precies doet. Ja, dat moet gewoon op de handigste manier, zodat het meeste oplevert. Ja, toch? Ja, is dat zo? Gemeente, is het niet zo dat waar wij ons geld aan uitgeven, dat vaak iets zegt over waar ons verlangen naar uitgaat? Is dat ook niet wat we in vers 34 lazen? Want waar uw schat is, zegt Jezus, daar zal ook uw hart zijn. Waar u uw schat zoekt, waar u uw rijkdom zoekt, daar gaat dus kennelijk je verlangen naar uit. Daar zal dan ook je hart zijn. Dat is dan kennelijk, ja, wat het belangrijkste voor je is. Doet het er niet toe wat we wel of niet kopen, als je het kopen kunt? Doet het er toe hoe je aan je geld komt? De catechismus laat ons vanmiddag zien, jazeker. Dat heeft te maken met de heiliging van ons leven. U zult niet stelen. Gemeente, we komen in de Bijbel eigenlijk twee lijnen tegen als het gaat over geld en rijkdom en bezit. De eerste lijn is dat materiële voorspoed een zegen is. Denkt u bijvoorbeeld aan koning Salomo, als hij van de Heere God wijsheid verlangt om het volk Israël goed te kunnen besturen, dan ontvangt hij daarbij als zegen van de Heere God ook geweldige rijkdom die tot ver over de landsgrenzen bekend zal zijn. Rijkdom als zegen van God. Iets goeds dus. Maar tegelijkertijd waarschuwt de Bijbel ook voor rijkdom. En voor de manier waarop je daar dan mee omgaat aan alles wat je bezit. En dan kunt u denken aan de materiële dingen, maar ook aan de niet-materiële zaken. Als je bijvoorbeeld een bepaald talent hebt, of als je veel vrije tijd hebt. Want gemeente, bij het achtste gebod moet u niet alleen denken aan geld en goed, maar alles wat u bezit, alles wat u hebt. Hoe gaat u ermee om? Hoe kijkt u ernaar? Hoe beleeft u dat? Daarom zegt de catechismus ook dat het er niet alleen maar om gaat om stelen en roven dat de overheid straft, antwoord 110, maar ook om wat daaronder zit. Sluwe streken en listen om het bezit van anderen in handen te krijgen met geweld of met schijn het je toe-eigenen wat jou eigenlijk niet toebehoort, wat eigenlijk niet van jou is. En nog een stukje dieper het hart in. Het gaat ook over gierigheid, hebzucht en over misbruik en verkwisting van Gods gaven. Nou gemeente, dan komen we meteen al waar het nou om gaat ten diepste. We hebben dat al gezien bij de andere geboden. Achter die geboden gaat nog veel meer schuil. Daar wordt doorgestoken naar de wortel van het kwaad wat in ons hart zit. Kijk, als dat niet zo zou zijn, dan zou je zeggen, nou ja, ik heb eigenlijk nog nooit gestolen. Ik heb nog nooit een bank beroofd. Nog nooit zomaar iets meegenomen uit de winkel. En misschien dat je je herinnert dat je als kind de snoeppot leeg had en dat was misschien het meeste wat je gestolen hebt. Maar ja, dat valt dan toch ook een beetje onder de kwajongensstreek. En gemeente, nou valt in dat opzicht misschien ook nog wel wat te ontdekken vanmiddag. Als je erover nadenkt, als je dat eens op je in laat werken. Hoe gaat u om met uw belastingformulier? Heeft u het al ingevuld? Hoe doet u dat? Ben je eerlijk? Geef je het eerlijk op? En toen je dat apparaat verkocht via Marktplaats, hield u toen wat informatie achter? U wist dat er één functie het niet meer deed, maar daar kwam de koper pas thuis achter toen de deal al gesloten was. En hoe ging je om met die tijd van je baas toen je op klus was? Maar ja, toch even een extra pauze. Het kon wel. Weet je, de Heilige Geest wil met het 8e gebod ons aansporen om ons leven te onderzoeken. Ook in deze dingen. Gaan we eerlijk om met wat van ons is en ook met wat van een ander is? En dan blijkt al snel als je zo je leven onder het vergrootglas legt, dat niemand van ons er zonderloos in staat. En we kennen toch allemaal de aanvechting, gemeente, om naar jezelf toe te rekenen, om jezelf te bevoordelen, ten koste van anderen. Het zit er bij de kinderen al in, als er nog 2 koeken op het schaaltje liggen. En de een is groter dan de ander. Dan pakken ze uit zichzelf de grootste. En je bent als ouders blij wanneer ze het anders doen. Maar je moet het ze echt leren. Denk aan de ander. Eerst die ander, dan pas jijzelf. Weet je, waar komt dat vandaan? Nou, daar gaat het 8e gebod dus ook over. Die hebzucht. Die wortel van gierigheid, van misbruik en verkwisting van geld. En bedenk dan even, gemeente, hoe de Israëlieten dit gebod hebben ontvangen. Ze ontvingen het bij de berg Sinaï, terwijl de Heere God hen had verlost uit de slavernij van Egypte en hen zou brengen naar Kanaan, het land van zijn belofte, een land dat overvloeit van melk en honing. Een land van overvloed. Vanuit de slavendienst zouden ze naar dat land gaan, zou hij hen daar binnenbrengen. En het bleek ook zo te zijn. Toen de verspieders terugkwamen en ze een rondgang hadden gemaakt en het land Kanaan hadden verspied, toen hadden ze die grote druiventros bij zich. Enorm, wat een overvloed, wat een rijkdom. En ze waren ook niet arm uit Egypte vertrokken. Nee, de Egyptenaren die hadden hen bij die laatste plaag, waarbij al die eerstgeborenen waren gedood, maar al te graag zien vertrekken en ze hadden hen gouden handdrukken meegegeven. Goud en zilver en kostbaarheden. En dan zijn ze een stukje onderweg. Dan zitten ze tussen Egypte en Kanaan in, bij Sinaï. En dan zegt de Heere, u zult niet stelen. En waarom niet? Nou, kijk eens in je tent, Israëliet. Kijk eens naar alles wat ze hebben meegegeven, die Egyptenaar. Naar al die kostbare stoffen. naar al dat goud, naar al die sieraden. Is het niet de Heere die je rijk heeft gemaakt? En kijk ook eens waar je naartoe gaat. Ben ik het niet, zegt de Heere, die je dat prachtige land van overvloed zal geven? En daarom, u zult niet stelen, want wat is stelen? Het is dat je meer wilt hebben dan je eigenlijk hebt. Het is eigenlijk zeggen, de Heere God die heeft me niet genoeg gegeven. Dat is stelen. En daarom pak ik er wat bij. Op welke manier dat dan ook maar gaat. Ik wil meer. Gemeente, is dat niet een klap recht in het gezicht van God? Als we hem belijden als die vader, in zijn zoon de Heer Jezus Christus, als een vader die elke dag voor zijn kinderen zorgt. Als de Heer Jezus het zegt, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten zult of over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel, het lichaam meer dan de kleding. Hij zal ervoor zorgen. En als wij dan stelen, dan trappen we de Heere dan niet op zijn hart, dat nu juist zijn kinderen wil verzorgen, ook in alledaagse dingen van het leven. Ja, gemeente, bij hebzucht, daar draait het om jezelf. Daar hebt u het weer. Daar komen we eigenlijk telkens bij terug, in de behandeling van de 10 geboden. Dat het om jezelf draait. Met stelen net zo. De inbreker heeft geld nodig om zijn verslaving te bekostigen en steelt daarom wat van de ander is. De fraudeur bedriegt opzettelijk omdat hij meer geld wil hebben voor zichzelf. Het gaat om jou, om een ik. Jij in het middelpunt. Denkt u aan de geschiedenis van Ananias en Safira, Handelingen 4. Ze hadden een akker verkocht en de opbrengst die brachten ze bij de apostelen, ten dienste van het koninkrijk, ten dienste van de gemeente en de verzorging van de armen. Maar hun motieven waren niet zuiver. Want ze gaven maar een deel van het geld, terwijl ze wel de mooie sier wilden maken van kijk ons eens een groot bedrag geven. De opbrengst van het land wilden ze uitbetaald zien in hun eigen status en aanzien. En zo kwamen ze toch zelf in het centrum. Want het 8e gebod wil u eraan ontdekken vanmiddag. Aan die wortel van de zonde, de wortel van het egoïsme, van ik in het middelpunt. Verlangens die ten diepste alleen maar jezelf dienen. Weet u hoe u dat bij uzelf kunt ontdekken? Nou, stel je voor, je hebt 200 euro over aan het eind van de maand. En je wilt iets kopen wat je al heel lang wilde hebben. Iets voor je hobby of iets voor in huis. En dan lees je van die natuurramp. En je hoort er is een extra collecte zondag. En wat doe je? Kijk, voor je het weet, en dat herkennen we denk ik allemaal, ga je een beetje zitten onderhandelen met jezelf. Ja, toch? Zo van, nou ja, ik betaal altijd nog mijn rekeningen netjes en ja, dan had ik wat over. Ja, die mensen, dat is natuurlijk ook erg. Misschien dat je het split of zo, helft naar het ene, helft naar het andere, maar dan ga je een beetje zitten onderhandelen. Weet je, hoe komt het nou dat we zoveel makkelijker 1000 euro uitgeven aan onszelf dan 100 euro aan een ander? Hoe komt dat? Dat is omdat in u en in mij die wortel zit van de zonde. Dat we God hebben verlaten. Dat we voor onszelf hebben gekozen. Zelfbeschikking. Zelf de koning zijn van je leven. Een ziekelijk egoïsme. En hoe zuiver zijn onze motieven nog? Hoe zuiver is onze hand? Hoe zuiver is ons hart? Weet je, hoe word je van dat kwaad bevrijd? Als je zegt, ja, dat heb me ook in mijn reep. Dat zit bij mij eigenlijk ook zo, hoor. Geld en bezitsen zijn eigenlijk veel belangrijker dan ik waar wil hebben. Wat moet je doen als je ontdekt dat je een rover bent? Toch wel, een rover. Misschien niet altijd van geld dat van een ander is. Maar dat je niet aan een ander geeft wat je zou moeten geven. Ja, dat je God niet geeft wat hem toekomt, hem komt alle eer toe. Maar wij zijn eerrovers. De enige bij wie u moet zijn, gemeente, dat is de Heer Jezus Christus. Zo opvallend, als je de Bijbel erop naslaat, bij het verlossingswerk van de Heer Jezus, dat wordt telkens weer in allerlei verschillende woorden en uitdrukkingen beschreven. En als je dat eens nagaat, gemeente, dan lijken ze wel allemaal te passen bij een van de geboden. En bij de zonde van de 10 geboden. Bijvoorbeeld dat hij zijn leven heeft afgelegd. Dat is het verlossingswerk van de Heer Jezus. Hij heeft zijn leven afgelegd. Nou, dat past bij het 6e gebod. U zult niet doden. Hij heeft zijn leven afgelegd. Vrijwillig, gewillig. En zijn reddingswerk is gevende liefde. Nou, dat past bij het 7e gebod. Liefde geven. Dat is Bijbelse liefde. In plaats van liefde nemen. En hij heeft het geen roof geacht, zegt Filippenzen 2 vers 6, om de hemelse heerlijkheid achter zich te laten. Hij heeft het geen roof geacht. Dat kun je verbinden met het 10e gebod. U zult niet begeren. Heeft hij niet gedaan? Nee, hij heeft het zelfs omgekeerd. Hij heeft het afgelegd. Losgelaten. Nou, gemeente, bij het 8e gebod, nou, daar past bijvoorbeeld Lucas 12 vers 21 bij. Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Want zo wordt het verlossingswerk van de Heer Jezus ook omschreven in de Bijbel. 2 Korinthe 8 vers 9, daar staat dit. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. En dan gaat Paulus dat uitleggen. Wat is dat voor genade? Wat is dat voor verlossingswerk? Nou, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl die rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Hij arm geworden, hij heeft alles wat hij had weggegeven, opdat wij rijk zouden worden in hem, opdat onze zonden zouden vergeven worden, dus ook die zonden tegen het 8e gebod, ook die wortel van de gierigheid en het egoïsme dat in ons zit. Ook daarvoor is hij gestorven. Hij werd arm namelijk. Hij legde de rijkdom af die hij had. Die hij bij zijn vader in volmaakte heerlijkheid bezat. Hij legde het af. Opdat u, opdat jij rijk zou worden. Schatrijk. Door een hemelse schat. Want dat brengt ons bij het tweede. Niet stelen, maar delen. Want gemeente, als je nou door de Heilige Geest vernieuwd wordt. En u weet, de Heilige Geest, die laat je zonde allereerst zien. Zodat je hem gaat belijden. Zodat je naar dat heilswerk van de Heer Jezus toe mag. Dat is het tweede wat de Heilige Geest doet in je leven. Dat je zegt, u bent arm geworden voor mij. En ik mag mijn rijkdom vinden in u alleen. En niet in al die wilden van deze wereld. Als de Heilige Geest je dan vervolgens gaat vernieuwen, je leven nieuw gaat maken, zodat je anders gaat leven, dat je anders in de dingen komt te staan, andere opvattingen krijgt erover. Hoe gaat dat met het 8e gebod? Hoe gaat het dan met je geld? Nou, gemeente, dan wordt dat bijkomstig. Bijkomstig, het komt erbij. Zoals het hier ook staat. Zoek eerst het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Kijk, dat is de goede volgorde. Eerst het koninkrijk van God en doet de rest er niet toe, ook zeker wel. Maar het is erbij, bijkomstig. Als je rijk bent in God, gemeente, als je je rijkdom hebt gevonden in de doorboorde handen van de Heer Jezus, dat je weet, omdat Hij gestorven is, gaat voor mij de deur naar zijn hemels koninkrijk open. Omdat hij voor mij wilde lijden en sterven, is er ook voor mij redding en verlossing mogelijk. Als je die rijkdom bezit. Ja, dan wordt het andere bijzaak. En als je dan een goed inkomen hebt, dan mag je er gerust van genieten. Maar dan kun je er ook zo van geven, toch? In plaats van dat je je geld en je goed, dat jou beheerst en in zijn greep heeft en dat het je status moet geven, beheer jij het dan in de kracht van de Heilige Geest. Je hebt het in de hand. En als een goed beheerder, een rentmeester, mag je dat dan gebruiken ten dienste van hem, van zijn koninkrijk en ten dienste van de ander. Om hem mee lief te hebben, mag je geven aan de kerk, kerkelijke doelen, omdat het over het koninkrijk gaat. En dan mag je leven vanuit liefde voor je hart, voor de voortgang van het evangelie in de wereld, voor de zending, voor de evangelisatie. Omdat je weet, dat is het belangrijkste. Dat mensen rijk zullen worden in Christus. Dichtbij en ver weg. En dan mag je ook een ander dienen. Met je geld, maar ook met je tijd. Met je zorg, je aandacht voor die ander. Met de gaven die je gegeven zijn. Niet alleen voor jezelf, maar voor de gemeente en voor de ander. Misschien dat je wel Oekraïnse vluchtelingen een plek kunt bieden. Of dat je je inzet om ze te helpen, om er te zijn. Weet je, dan komt goed en geld, maar u begrijpt, het gaat ook over die niet-materiële zaken. Datgene wat we aan mogelijkheden hebben, wat we kunnen doen, wat onze hand vindt om te doen, dat mag je dan met de liefde van je hart doen, toch? Als je rijk bent in Christus, dan komt daar toch ruimte voor. Dan mag u zelf doen. En daar wil de diaconie u ook in helpen en in stimuleren. We hopen binnenkort een gemeenteavond te hebben. Zal het ook gaan, als het goed is, over Oekraïne en over hulpverlening daar. En zelfs al iets van wederopbouw wellicht in de toekomst. Nou, dan mag u dienstbaar zijn. Kijken wat je kunt doen. Naar je vermogen. Zegt antwoord 111 zo mooi. Dat ik het belang van mijn naaste niet boven mijn vermogen. Nee, dat hoeft niet. Niet boven je vermogen. Na je vermogen. Bevorder. En hem zo behandel als ik zelf behandeld zou willen worden. Weet u, u voelt wel, dat is een ander leven, toch? Dat is een geheiligd leven. Een andere manier van omgaan. En we staan met deze dingen, gemeente, laten we dat blijven beseffen, ook in de strijd van het geloof. Als Paulus Timotheus oproept om de goede strijd te strijden, dan hoort dit er ook bij. Dan gaat het ook over dit gebod. Er wordt van twee kanten aan je getrokken. Van de kant van het rijk van de duisternis en de duivel die heeft er plezier in. Die vindt het prachtig wanneer geld zo belangrijk voor je is. Dat je vooral bezig bent met het verzamelen van aardse schatten. Vindt hij prima dat daar je tijd naar heen gaat. En dat daar je aandacht heen gaat. Want dan geef je die aandacht niet aan God. En dat kan hij niet hebben. En als je gaven hebt gekregen. Maar ze niet inzet. Of ze alleen maar inzet voor jezelf. Die reparateur. Die weigert om zijn buurman die in de problemen zit te helpen. Want ja, hij is klaar met zijn werk. Moet hij maar een collega bellen. Enzovoorts. Of die juf die buiten schooltijd geen kind wil zien. En de straal langs afloopt in de winkelstraat, want nu is ze niet aan het werk. En laat ik het ook op mezelf betrekken. Die dominee, die geen stap te hard zet in zijn ambtelijk werk. Weet je, dat kan niet. Dat kan niet. Dat is toch niet hoe we met de gaven van God om mogen gaan. Daar trekt de duisternis je naartoe. Maar aan de andere kant lokt die Heilige Geest. Leef niet met het oog op jezelf, zegt die geest. Word veranderd. Leef uit de genade van de Heer Jezus Christus. En die genade is zo royaal. Dat je zelf ook royaal wordt. Royaal, daar zit het woordje roi in, koning. Zo gul als een koning zou moeten zijn. Koninklijk van gaven, zegent hij ons. Zouden we ook niet koninklijk royaal mogen zijn tegenover anderen? Ja, zouden we dan niet anderen behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Zo lazen we het in antwoord 111. Daar moet u eens over nadenken. Anderen behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Kijk, dan moet je gevoeligheid voor die ander ontwikkelen. Hè? Dan moet je weten wat die ander nodig heeft en in wat voor situatie die ander zich bevindt. En wat zou je nou zelf fijn vinden als je in die situatie zit? Wat zou jou nou echt helpen? Weet je, wij zijn er zo goed in om soms anderen ook meedogenloos te veroordelen. En als iemand dan in nood is en behoeftig, dan kunnen we soms hard zijn. Iets in de zin van, ja, dat is eigen schuld. Had je maar beter op moeten letten, had je die schulden maar niet moeten maken. Onverantwoord uitgegeven, ja, het zal allemaal. Maar leven u ze in de ander? Hoe zou u behandeld willen worden? Hoe zou Christus daarmee omgaan? Want als je dat doet, dan ga je een ander dienen. Dienen heeft middelpunt vliedende kracht. Dan ga naar buiten toe. Dan gaat het niet om jezelf. Dan gaat het om de ander. Dan mag je jezelf verloochenen. En daarmee de ander dienen. Hem of haar zien in zijn of haar nood. En je trouw inspannen om hulp en bijstand te verlenen. Naar uw vermogen. Zo mag het nou zijn in de gemeente. Dat is nou kerk zijn. En dat is kerk ook voor de wereld zijn. Dat moet niet alleen maar onderling, hier, tussen ons in, hoe belangrijk dat ook is, maar ook naar buiten toe. Als we nou zo kerk zouden mogen zijn, gemeente, hier in Veenendaal. Als u zo christen bent, op de plek waar God u heeft neergezet. In je werk, in je sociale omgeving, je vrienden, je familie. Daar zal toch wat van uitgaan. Als je niet voor jezelf leeft, maar voor die ander. Dat kan alleen als Gods geest ons daartoe steeds opnieuw Christus liefde en bewogenheid geeft. Daar zijn we van afhankelijk. Maar dat wil hij ook geven. Zodat we royaal koninklijk leven, tot eer van hem, de koning zelf. Want hem behoren hemel en aarde en alles wat leeft en bestaat toe. Als u alleen voor uzelf leeft, dan zult u ook alleen voor uzelf sterven. En gemeente, wie sterft en dan alleen zichzelf nog over heeft, die heeft geen herder. Die heeft geen trooster, geen redder of advocaat. Die vervalt voor eeuwig aan het rijk van de duisternis. Maar wie zijn leven zoekt in Christus, zich bekeert van het egoïsme dat ons zo eigen is en van het consumentisme dat alleen maar over jezelf gaat en jezelf zoekt te behagen. Wie weet wat genade is. En wie leeft van Christus liefde en ontferming, die mag royaal zijn en royaal worden. Dan weet je, geven maakt rijk. Want hij gaf zich voor mij. En nu mag ik me geven voor die ander. Ik ben rijk in Christus. In hem heb ik alles. En als je die hemelse schat bezit, dan wordt de rest bijkomstig. Gemeente, laten we dan bidden of de Heilige Geest ons dat wil leren en al meer wil leren. Vertrouwd, wat uw begeerte dan ook zij, niet op geweld of roverij. En word niet ijdel, ga niet met je hoofd in de wolken lopen, als het vermogen gedurig aanwast. Want alleen bij de Heere zijn sterkte en krachten. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, wat is uw woord vol wijsheid. En we danken u dat u ons ook vanmiddag die wijsheid wilde leren. Heere, vergeef het ons. Dat die wortel van eigen belang en wij zelf op de eerste plaats zo diep in ons zit. Heere, ontdek ons eraan. Dat dat zo is. Dat dat ook onbewust ons denken en ons handelen kan bepalen. En bekeert u ons door uw Heilige Geest. Doe ons opnieuw geboren worden en geef ons oog voor onze zonde, ook waar het 8e gebod betreft. En Heer Jezus, laat dan bij u een schuilplaats en toevlucht mogen zijn, waar we naartoe kunnen vluchten. Als we ook ten opzichte van dit gebod hebben ontdekt wie we eigenlijk zijn van binnen. Heere, des te groter wordt het wonder van uw liefde voor zondaren. Des te bijzonderder is het, Heere, dat u uw leven wilde geven, dat u arm werd, opdat wij rijk zouden worden, echt rijk. Heere, leer ons om op een verantwoordelijke wijze met ons geld en ons goed en met onze mogelijkheden om te gaan. Geef dat we het ten dienste mogen stellen van anderen. Dat we ook in ons werk mogen ervaren, Heere, dat we dat maar niet doen voor ons maandelijkse salaris. Maar dat we het ook doen voor de maatschappij. Om tot nut te zijn voor anderen. Heere, zo wilt u ons toch ook gebruiken. Zo wilt u toch ook onze lichamelijke kracht en onze lichamelijke mogelijkheden gebruiken. Tot opbouw. Tot heil van onze naasten. En Heere, wilt u dan in de gemeente ook bewogenheid geven? Bewogenheid met hen die het moeilijk hebben. Wij bidden ook voor hen, Heere, als we misschien ons wel veel zorgen maken. Omdat we zien dat de prijzen hoger worden van zoveel dingen. En we niet weten hoe we dat allemaal nog kunnen betalen. Heere, wilt u geven dat we dan de weg mogen vinden. Maar ook dat anderen ons daarin kunnen helpen. Ja, Heere, wilt u zelf daarin voorzien. We hebben het gelezen, Heere, dat u ons ertoe oproept om niet bezorgd te zijn. Dat u zult zorgen. Heere, soms doet u dat ook op ongedachte wijze. We willen het in uw handen leggen. En geef dat we in de gemeente ook trouw voor elkaar mogen zorgen. Ook in de tijdelijke dingen. Wij bidden u, Heere, voor onze diaconie. Die ons daarin mag toerusten en mag voorgaan. Die dat ook mag organiseren en ons erbij mag helpen en het wil stimuleren. Wilt u de diakenen geven wat nodig is? Wilt u hen vervullen met uw Heilige Geest? Opdat in de gemeente en ook daarbuiten, hier in Veenendaal, maar ook ver weg, we anderen mogen dienen en onze gaven tot hun bestemming mogen komen. Heren, wij bidden u of u ook in de komende week met ons wil zijn. Als we een nieuwe week ingaan, wellicht dat we weer aan het werk gaan of dat we andere mensen ontmoeten, dat we naar school gaan en onze opleiding volgen. Als we onze taak hebben in het gezin, als we in de ouderdom zijn gekomen en biddend iets mogen betekenen voor anderen. Heere, laat ons hart dan vol mogen zijn van uw liefde en uw ontferming en bewogenheid. omdat we daar zelf door vervuld werden. En Heer, als we nog leven voor onszelf, als we aan een toekomst werken, ook als jongeren, waarbij we eigenlijk alleen maar denken aan ons eigen belang. Heer, wilt u ons dan bekeren? Geef dan dat we anders zullen worden en ook anders zullen kiezen. Opdat we u, Heer Jezus, zullen navolgen. Ook in die dingen. Wij danken u voor wat u ons gaf. Gaat u met ons mee als we straks over de wegen gaan. Wees u met de jeugd die vanavond bij elkaar komt op de jeugdvereniging. Alles wacht op uw zegen. Vergeef genadig wat niet naar uw wil was in spreken en in luisteren. En hoor ons uit genade alleen om Jezus wil. Amen. U mag ook vanuit deze dienst uw gave geven voor de doelen die u bekend zijn gemaakt. En u mag dat ook doen op de wijze die u ook bekend is. De zondagsbrief staat daar informatie over en ook op het scherm zal dat zo zijn als u thuis meeleeft met deze dienst. En we willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 19, daarvan het 5e vers. Ga in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.